geweldig om met u het woord te mogen delen namens Koning Jezus. Want uiteindelijk gaat het om de eer van Jezus. En inderdaad, om verloren mensen, maar ook om u. Ook om u. Eigenlijk om alle mensen gaat het. En dat is geweldig. Nou, mogen we vandaag vieren met Pasen dat Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij is opgestaan en Hij leeft. Maar wat moet er eerst gebeuren als je uit de dood opstaat? Dan moet je sterven. Ja, sterven. Ja. En dat deed Hij ook. Dat deed Hij ook. Maar Hij stond ook op, want uiteindelijk is Jezus de overwinnaar. En dat is ook de titel van de preek vandaag. Jezus, de overwinnaar. Maar Jezus, die stond op, maar voordat Jezus opstond uit de dood, kwam Hij hier op aarde. U weet het, hij was God zelf, en Hij was daarna nog steeds God zelf, maar Hij heeft het God gelijk zijn, niet als een roof geacht en is als een mens gekomen, als een dienaar voor mensen. En Hij werd heel nederig, geboren in een stalletje bij arme mensen, en gelegd in een voederbak. In een voederbak, in een etensbak voor dieren. Zo nederig is onze koning. En Hij werd groter. En Hij was natuurlijk al de Messias. Maar nu ging Hij steeds meer als de Messias opereren. En Hij genas mensen. En mensen wekte Hij op uit de dood. Hij is nog steeds de levengever. Hij is nog steeds de krachtige. Hij is nog steeds de geweldige. Dat even tussendoor. Maar Hij deed het toen ook. Net als nu. En op een gegeven moment inderdaad, net als wat broeder Paul zei, kwam Hij in Gethsemane. Het was dan niet vrijdag, Goede Vrijdag, maar het was de dag ervoor. Neem niet weg dat je op Goede Vrijdag eraan kan denken, dat Hij dat heeft gedaan. In Gethsemane, waar Hij een grote zielestrijd had. De Bijbel zegt, Lucas zegt dat, Hij had een grote zielestrijd. Waar ik het de vorige keer ook over heb gehad. Een grote zielestrijd, omdat Hij wist wat voor lijden Hij zou doormaken, over wat Hij allemaal mee zou maken. Niet alleen het lijden in de zin van fysiek, maar ook in de zin dat alle zonden op Hem zouden worden gelegd. En het verlaten zijn van God. Al die zaken wist Hij dat Hij dat zou meemaken. En dat drukte zwaar op Hem. Zo zwaar dat God Hem een engel gaf als bemoediging. Een engel werd langsgestuurd die Hem bemoedigde. En Hij werd verraden, u kent het wel. Hij werd verloochend en in de steek gelaten, mishandeld. En allemaal heel vreselijk. Maar hoe kon Hij dat nou volhouden, deze zware strijd? Jesaja zegt dit, Jesaja 53 vers 11. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal Hij nageslacht zien. En Hij zal verzadigd worden. Dit gaat over u en over mij. Terwijl Hij die grote zielestrijd zou hebben, zegt Jesaja, zag Hij nageslacht. En wat betekent dat nou? Dat door wat Hij aan inspanning zal leveren, zal Hij nageslacht zien. Hij zag jou en mij de kans krijgen, de mogelijkheid krijgen om vrede te krijgen met God. Dat Hij de mogelijkheid bad aan mensen om weer bij God te kunnen komen. Dat is het nageslacht. En dat zag Hij. En dat was de reden waardoor Hij kon volhouden. Dat was die zielestrijd. En de Bijbel is geen gewoon boek. Het zijn de woorden, inderdaad, zoals broeder Jan zei. Het zijn de woorden waar God achter staat. God staat erachter met zijn Heilige Geest. En niet alleen de Bijbel is betrouwbaar, maar ook getuigenissen over de Bijbel. De bronnen in de tijd van de Romeinen spreken ook over de tijd dat Jezus deze dingen heeft meegemaakt. Zo is er laatst, vorige eeuw, niet echt laatst, maar vorige eeuw, eind vorige eeuw, is een grafkist, dus waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, de grafkist van Jacobus gevonden, een halfbroer van Jezus. En op die grafkist staat Jacobus, de zoon van Jozef, broer van Jezus. En zo kun je lezen uit zo'n grafkist dat ook Jezus toen al in de tijd van Jacobus al een geweldige persoon was. Je kan natuurlijk daar niet uit opmaken dat hij meer was dan een geweldige persoon. Maar in ieder geval was hij geweldig. Anders schreef je namelijk nooit in het verleden tijd ook zoon van, of broer van bedoel ik, erachter. Dus er werd altijd geschreven, Jacobus, zoon van Jozef, punt. Maar bij zijn grafkist niet, daar stond broer van Jezus erachter. En ook lezen wij uit Romeinse bronnen dat christenen werden vervolgd, ontzettend erg, om hun getuigenis dat ze Jezus hadden gezien. Dat Jezus was opgestaan uit de dood. Ze hadden hem gezien. Velen werden in het circus gegooid waar ze vermoord werden door dieren. Andere christenen werden als fakkels in de tuin gebruikt, in de tuin van Nero. Om maar even aan te geven wat voor getuigenis er wordt gegeven over de Bijbel. Wat voor getuigenis er wordt gegeven aan wat Jezus werkelijk heeft gedaan. Het is geen fairy tale. Het is een waar gebeurd iets wat ook door andere bronnen en andere mensen is onderbouwd en onderstreept. Maar deze Jezus die hing daar aan het kruis. Bespuugd, bespot en uiteindelijk stierf hij daar. Met de legendarische woorden, het is volbracht. Het is volbracht. Wat een geweldig werk is daar gedaan. De duivel die vond het geweldig dat Jezus doodging. Dat wilde hij graag. Hij voer in Judas om hem te verraden. En hij dacht dat hij gewonnen had. Hij leek verslagen ook aan het kruis, Jezus. Maar dat klopte niet. Dat was niet zo. Jezus is de overwinnaar. Nou, wat is er dan allemaal gebeurd? We gaan naar een paar punten kijken van Jezus. Wat is er nou gebeurd eigenlijk op die Goede Vrijdag? Wat is daar nou gebeurd? Ook achter de schermen. Want we weten, Jezus is gestorven. Ze hebben hem van het kruis afgehaald en in het graf gelegd. Maar wat gebeurde er nou achter de schermen? Daar gaan we naar kijken. En we gaan naar een paar punten kijken. En eigenlijk per onderwerp zou je een hele preek kunnen maken. Zelfs meerdere preken. Maar dat doen we niet. Maar u kunt natuurlijk zelf ook onderzoek doen naar deze punten. Allereerste, toen Jezus nog in Jeruzalem rondliep in de laatste dagen, waren allemaal lammetjes in Jeruzalem. Want het was bijna, hoe heet het ook alweer, Yom Kippur. Dat is de grote verzoendag. De dag waarop lammetjes zullen worden geslacht. En Jezus liep daar ook en hij wist, ik ben het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus hij liep daar en die lammetjes die herinnerden hem telkens eigenlijk ook weer dat hij als lam van God zou sterven op de Goede Vrijdag, op Yom Kippur, op de verzoendag. En hij zou geofferd worden daar als lam van God. En we gaan even openen, Hebreeën 9, vers 11 en 12 en de versen 24 tot en met 26. En dan gaan wij lezen wat Jezus op Yom Kippur heeft gedaan. Hebreeën 9, vers 11 en 12. En daarna versen 24 tot en met 26. Alright, dit is de herziene Statenvertaling. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. En dan verderop, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons en dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat, met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij, Jezus, vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde niet te doen door het offer van zichzelf. Hele moeilijke tekst. Kan ik me voorstellen. Als je het even snel moet lezen, dat je denkt, wat staat er nou? Het is als volgt. In het oude verbond had je een hoge priester. Dat had God ingesteld. Elk jaar moest op Yom Kippur, op de verzoendag, een dier worden geofferd, een lam. Daarmee mocht de hoge priester één keer dus op die dag, mocht hij daar het bloed offeren, zeg maar, op dat verzoendeksel. En daarmee werd de zonde van het volk en van hemzelf, werd bedekt. Niet weggehaald, maar bedekt. En zo zien wij dat ook. Tenminste, zo kan ik me voorstellen als hoge priester, en waarschijnlijk is dat ook meerdere keren gebeurd, dat de hoge priester dacht, ja, ik mag nu het heilige der heiligen in, waar het verzoendeksel was, waarmee God aangaf, er is duidelijk een scheiding tussen God en de mensen door al onze zonden, dat wil zeggen al onze foute dingen, waardoor God wel een scheiding van ons moet maken, omdat hij heilig is en rechtvaardig is. En hij kwam daar dus, die hoge priester, en hij wist, de zonden, die zijn bedekt, maar niet weggehaald. Ze zijn bedekt. En ik kan me zo voorstellen dat de hoge priester dat ook bedacht en dacht van ja, God heeft heel duidelijk gezegd dat het bedekt is. Maar wat gaat er gebeuren? Hoe kan die zonde weg? Het probleem, hoe kunnen we nou van die zonde afkomen? Wat gaat God doen? Wat gaat God doen in de toekomst waardoor die zonde wordt weggenomen? En terwijl op Yom Kippur elk jaar dus die hoge priester in het heilige der heiligen kwam op aarde, is Jezus in het heiligdom gegaan op Yom Kippur in de hemel. In de hemel. Dus precies op datzelfde moment eigenlijk waarop op de aarde geofferd werd om de zonde te bedekken, gaf Jezus zijn eigen bloed die hij geofferd had als verzoening voor de mensen, voor het aangezicht van God. En hij is voor eens en voor altijd binnengegaan, voor het aangezicht van God. En heeft daardoor eeuwige verlossing teweeggebracht. Door zijn offer teniet te doen. En door zijn offer is het voor altijd, voor eens en voor altijd weggewerkt. Zo zien wij het verschil in hoge priester. De ene is hoge priester op aarde. Jezus is hoge priester in de hemel. Dat is één. Twee. Het was dat stierenbloed, dat lammerenbloed, dat elk jaar opnieuw geofferd moest worden. Tegenover het ene offer van Jezus, dat voor eens en voor altijd voldoende is geweest. Drie. Zijn offer is eenmalig, wat ik net zei. De andere was jaarlijks. En vier. Even kijken. Een eeuwige verlossing ten opzichte van het bedekken van de zonde. En deze reddende actie van Jezus was nodig om ervoor te zorgen dat wij ongehinderde toegang hebben tot God. Halleluja. Halleluja of niet? Halleluja. We hebben een hoge priester die niet een stier liet slachten. Hij is zelf geslacht. Hij is zelf voor ons gegaan. Het kon ook niet anders, maar hij heeft het wel gedaan. Het was niet nodig voor hemzelf, maar hij deed het voor jou. En voor mij. Nou, zonder Jezus als hoge priester konden we nooit bij God komen. En moest God ons oordelen door de zonde. Hij is rechtvaardig en hij moet nou eenmaal oordelen. Maar Jezus bidt en pleit voor ons en heeft dit als hoge priester voor ons gedaan, zodat jij verzoend kunt zijn met God. Je kunt vrede hebben met God. En je kan ook pijn hebben als je kijkt en je kent God niet. En misschien als je God wel kent. Je kan pijn ervaren in je leven. Je kan angst hebben. Je kan zelfs hartverscheurende dingen meemaken. Maar God kan je hierin verlossen. Hij kan je pijn verzachten. Hij kan ervoor zorgen dat je innerlijke rust kan ervaren met hem, omdat je vrede hebt gevonden met je schepper. En hij wil je verlossen. We gaan naar het volgende punt. Want Jezus heeft nog meer gedaan. Het heeft wel met elkaar te maken. En dat is Colossenzen 2 vers 15. Ik zal het even voorlezen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Hij heeft ze ontwapend. Nou, in die tekst daarvoor zie je dat Jezus het bewijsstuk dat tegen ons geleverd werd, dat wil zeggen, de Satan kon altijd komen, ja, maar hij heeft dit gedaan, en hij heeft dit gedaan, en hij heeft dit gedaan, en kon ons daarmee bij God, zeg maar, kon hij ons aanklagen. Maar Jezus heeft de Satan en alle machten ontwapend door het bewijsstuk wat tegen ons geleverd werd uit te wissen. Geweldig toch? Dat de Satan bij God zal komen en zegt, ja, maar hij heeft fout gedaan. Hij heeft dit gedaan en dat gedaan. Oh ja, waar staat dat dan? Waar is dat dan? Ik zie niks hoor. Het is weg. Helemaal weg. Zo heeft God, zo heeft Jezus de Satan ontwapend. En zo zie je, zeg maar, dat daardoor de Satan, hij kan wel verleiden, maar hij heeft geen macht meer. En eerst kon je wandelen overeenkomstig de wil van de vijand, maar nu zijn we verlost en kunnen we wandelen naar het evenbeeld van de Vader, naar Jezus. Nou, vervolgens heeft hij niet alleen ontwapend, nee, het gaat nog verder. Hij heeft de machten openlijk tentoongesteld. Nou, wat wil dat zeggen? Het lijkt op een tentoonstelling, het woord zegt het al. Je kunt je dus voorstellen hoe dat is. Dan zit je zo in een theater en dat je kijkt naar een voorstelling, naar een tentoonstelling. En dat je dan ziet dat wat er allemaal gebeurt. Het wordt heel duidelijk zichtbaar, want het is openlijk. Je kunt het duidelijk zien. En zo is het ook in hemelse gewesten geweest. En ieder kon zien, alle machten, alle demonen, en ieder kon duidelijk zien dat Jezus de overwinnaar was. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Openlijk te schande gemaakt, zegt Herziene Statenvertaling. De NBG zegt openlijk tentoongesteld. En zo zie je dat Jezus daar als overwinnaar kwam hij heel duidelijk uit de bus. Iedereen wist het. Iedereen in de geestelijke wereld wist het. Jezus heeft overwonnen. Hij heeft duidelijk overwonnen en heeft dat zichtbaar gemaakt. En niet alleen tentoongesteld, hij heeft ook gezegevierd. Paulus gebruikt hier een heel moeilijk woord. Ik ga het proberen uit te spreken, maar het is vast fout. Er staat in het Grieks, hè? Ik probeer het, maar het is fout. Triambeo. Zo. Dat is vast goed uitgesproken. Nee, dat moet vast anders worden uitgesproken. Maar letterlijk betekent het in triomf meevoeren. En daarmee gebruikt Paulus eigenlijk de wijze zoals dat in de Romeinse tijd werd gedaan. Als een generaal gewonnen had in de strijd van een andere generaal, dan werd die andere generaal werd krijgsgevangen gemaakt. En die moest mee op de triomftocht van de generaal die had gewonnen. Dus de generaal die had gewonnen, die mocht overal langsrijden en iedereen kon zien dat die generaal had gewonnen. En dat die andere generaal dus duidelijk had verloren, dat hij verslagen was. Want hij was krijgsgevangenen meegenomen. En zo zegt Paulus, zo is het ook in het geestelijke geweest. En nog steeds. Dat Jezus als overwinnaar zo gezegevierd heeft, zo getriomfeerd heeft, dat iedereen die daar was, kon zien dat de machten waren als krijgsgevangenen meegenomen. Waren meegenomen in de triomftocht van de overwinnaar der overwinnaars. Van de koningen der koningen. Jezus heeft overwonnen. En daarom kon Paulus ook zeggen in een ander brief, in Romeinen is dat, nee, Korinthe, sorry. Dood, waar is je prikkel? De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Want straks, nu sterven wij nog, maar het vergankelijke zal onvergankelijkheid aannemen. Dat wil zeggen, nu zijn we nog sterfelijk, we kunnen doodgaan. We gaan ook allemaal dood, in principe, tenzij Jezus eerder terugkomt. Alleen, daar blijft het niet bij. Daar blijft het niet bij. Nee, de dood is overwonnen. En we krijgen een verheerlijk lichaam, een geweldig lichaam. We zullen eeuwig leven bij Jezus. We zullen eeuwig leven bij de Vader. En dat is het, dat de dood is verslonden in die overwinning die Jezus heeft behaald. Dood, waar is je prikkel gebleven? Graf, waar is je overwinning? Want het eindigt niet bij het graf. Het eindigt daar niet. Nee, er is eeuwig leven. Er is voor altijd een plek in de hemel voor jou, bij de Vader. Er is altijd een plek voor jou. En daarom, omdat Jezus dit bewerkstelligd heeft, heeft God hem bovenmate verhoogd. Staat in Filippenzen 2 vers 6 tot en met 11. Hij heeft hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Boven alle naam. Hij heeft zichzelf vernederd, staat er. En hij is gehoorzaam geweest, Jezus, tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Een verschrikkelijke dood. Daarom, om deze reden, want dit heeft, wat ik net zei, is allemaal voortgevloeid aan wat Jezus gedaan heeft door zijn kruisdood. Daarom heeft God Jezus ook bovenmate verhoogd en heeft Jezus een naam geschonken, boven alle naam. Waarom? Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Amen. Daarom, Jezus hing aan het kruis als lam van God. Maar hij was geenszins verslagen. Hij streed als de leeuw van Juda, als de Heere der Heerscharen, als de grote overwinnaar. En als bewijs van deze grote overwinning in het geestelijke, liet hij dat ook zien in onze werkelijkheid, zeg maar. Anders is ook onze werkelijkheid, maar dat zien wij niet. We weten het. Maar hij stond op uit de dood. Hij is de grote overwinnaar en bewees dit ook door op te staan uit de dood. De dood kon hem niet houden. Jezus voorzegde het al. Hij zei, ik moet lijden. Ik moet sterven. Maar daar blijft het niet bij. Ik zal opstaan. Ik zal opstaan. En alleen de Zoon van God kan zoiets zeggen. Ik zal lijden, ik zal sterven en ik zal opstaan. Ik zou het ook kunnen zeggen, alleen ik kan het niet waarmaken. Tenzij God mij opwekt. Maar dan, ook dan ben ik niet Jezus. Want hij alleen kon dat zo doen. Hij heeft gestreden. En hoe? En hoe? Hij heeft overwonnen. En het graf was leeg. De twee Maria's, de ene Maria van Magdalena en de Maria, de moeder van Jacobus, kwamen bij het lege graf. En daar werd hun gezegd, wat zoeken jullie, de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is opgestaan. Hij is opgewekt, hij is niet hier. Ze wilden heel graag komen om zijn lichaam te verzorgen, maar hij was daar niet meer. Want hij was opgestaan, zoals hij had gezegd, zoals hij had gezegd. En hij is geweldig en hij deed dit niet voor zichzelf. Maar hij deed dit voor jou en voor mij, voor u, voor een ieder die in Jezus, die Jezus wil aannemen. En daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 20, hij zegt dit. Alsof Jezus zelf door ons heen smeekt. Namens Jezus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Namens Jezus smeken wij u. Namens een ieder die bij Jezus hoort, smeken wij u. Laat u met God verzoenen. En we gaan naar het slot. De Israëlieten die vierden Pesach. Dat vierden zij omdat zij, ze waren verlost uit de macht van de slavernij uit Egypte. Egypte had een negatieve macht over de Israëlieten. En ze waren slaven daar. Maar God die had de macht van Egypte gebroken. Ook dat is een preek waard trouwens. Dat is echt geweldig. Als je ziet hoe dat is geweest. God heeft 10 plagen gedaan. Hè? 10 plagen. En alle 10 hadden een betekenis. Ik zal even kort zeggen. Even kort. Elke plaag. Daar had Egypte eigenlijk een hele belangrijke afgod voor. Elke plaag. Er waren 10 grote afgoden in Egypte. 10 grote. Je had ook heel veel kleine, maar 10 grote. En Jezus, en God eigenlijk, die heeft laten zien bij elke plaag, ik ben de baas. Niet deze afgod, nee, ik ben de baas. En zo heeft God bij elke plaag, heeft hij de afgod, de macht van de afgod gebroken. Van elke 10 plagen, van al die 10 afgoden. En zo zijn ze uit Egypte vertrokken met een groot machtsvertoon. Dat zelfs in de gebieden relatief ver van Egypte wisten van deze uittocht. En zoals bekend is, weet u dat deze feesten een verafschaduwing zijn van de toekomst. Tenminste, dat was toen. En die toen, dat is eigenlijk nu geworden door Jezus. Want wat is gebeurd? Het Lam van God bij Pasen is geofferd. En wat heeft dat ertoe geleid? Dat wij uit het juk van de zonde we zijn uitgevoerd. Je had een uittocht van Egypte, van de Israëlieten uit Egypte. En zo heb je de uittocht van allen die gered worden uit de macht van de zonde. Met groot machtsvertoon heeft Jezus de zonde gebroken. En zijn wij vrij van de zonde. Hij heeft verlossing gebracht, waardoor er vrede is met God en de mensen. En je innerlijk een vrede kan ervaren, doordat je vrede hebt gesloten met de geweldige koning, koning Jezus. Maar Jezus heeft openlijk overwonnen. Hij heeft openlijk overwonnen. Daarom vieren wij Pasen. Hij is de overwinnaar. Hij heeft voor ons overwonnen. En wij vieren zijn overwinning. En mogen met hem zijn als verlosten van deze geweldige overwinnaar. En dan wil ik afsluiten met nogmaals 2 Korinthe 5 vers 20b. En dan wil ik u zeggen, als u kijkt, of als u hier bent, en u wil graag meer van Jezus horen, hoor dan deze woorden van de apostel Paulus. Namens Christus, alsof God zelf door ons heen smeekt, smeken wij u, laat u met God verzoenen. Amen.